We gaan naar 2 Korinthe toe. We zien weer dat het weer mooi samenvalt, ook nu weer, met de 2e Korinthebrief met handelingen. Even kijken hoor. Ja. Ja. 2 Korinthe 2, we hebben vorige keer dus het punt gehad over dat ze hem dus weer moeten terugnemen. Dus we kennen natuurlijk het punt van aan Satan overgeven, dat hebben we uitgebreid gezien. En met het doel om hem iemand dat hij leert en dat hij weer terugkomt en dat ze hem ook weer terug moeten nemen. Ja? En dat is waarom Paulus dat aan hun schrijft ook in 2 vers 8. Daarom bid ik u dat gij de liefde aan hem bevestigt. Ja? En ze moeten hem weer terugnemen. Nou, en dan zien we in vers 12. Dan komen we voorts als ik te Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken. En als mijn deur geopend was in de Here, zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond. Maar afscheid van hen genomen hebbende, vertrok ik naar Macedonië. Ja, het is wel apart. Troas lezen we in het boek Handelingen. Want dit gaat over de reis van Paulus. En we zien Troas een paar keer genoemd. Eén keer in Handelingen 16. We hebben het net gelezen in Handelingen 20. Maar de naam Titus lezen we in de brieven van Paulus best wel veel. Maar in het boek, hele boek Handelingen komt nergens voor. Terwijl hij er toch was. Dus hier ook. Hij had geen rust dat hij Titus zijn broeder niet vond. Maar goed, ik heb daar wel bepaalde gedachten over wanneer dat ongeveer was. Maar het gaat mij nu meer om het punt van waarom had Paulus geen rust voor zijn geest? Dat staat omdat hij Titus zijn broeder niet vond. Later krijgt hij de rust wel. Kijk even mee in hoofdstuk 7. En dan zien wij daar staan in vers 6. Doch God die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. Vers 6, 5 ook even. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad, maar wij waren in alles verdrukt, van buiten was strijd, van binnen vrees. En dan zie je dus, door God die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest, als hij ons verhaalde, uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Dus Paulus had geen rust in zijn geest, omdat hij Titus niet vond. En waarom dan, omdat hij Titus niet vond? Titus was dus bij de Corinthiërs. En die was Paulus, die wilde weten, hoe is het met de Corinthiërs? Niet alleen voor Titus, maar Titus was natuurlijk weer op weg terug met berichten over de gemeente te Corinthe, want hij had daar een brief aangeschreven, een Corinthebrief. En hij zei, ik ben nog niet gekomen, waarom? Dat is om jullie te sparen, zal ik komen met de roede of met de geest van zachtmoedigheid. En Paulus heeft zijn bezoek aan hun nog even uitgesteld, hè, omdat zij dingen nog terecht konden stellen. Hè, dat zij zijn vermaningen en zijn aanwijzingen zouden opvolgen. En Titus, die is bij hun. En hij heeft geen rust in zijn geest. Vanwege Titus. Titus, uiteindelijk zien we in hoofdstuk 7, dus heeft hij Titus wel gezien en die komt dus met hele goede berichten. Maar Titus, of zolang Paulus Titus nog niet had gezien, was hij dus, had hij geen rust in zijn geest. Terwijl er dus een deur was geopend daar in Troas om het evangelie te verkondigen. Een open deur. Dat wil zeggen, hij had toegang. Er waren mensen die wilden luisteren naar hem. En Paulus nam toch de keus om daar niet die deur in te stappen. Hij had geen rust in zijn geest. Voor zijn broeders en zusters uit Korinthe. Titus, hoe is het daar? En Titus komt dus met die vertroosting. Maar Paulus had op dat moment, toen hij in Macedonië was, ja, toen hij bij Troas was verlaten, toen had hij strijd van buiten was strijd, vers 5, van binnen was vrees. Paulus had in zware omstandigheden. En ook de zorg van alle gemeenten. Dus hij had ook die zorg van de Corinthiërs in zijn hoofd. Dat droeg hij met zich mee. En dan zie je hier God die de nederigen vertroost. Wanneer moet je vertroost worden? En samen met vers 5. Er was van binnen vrees. Ze werden vervolgd. Er was van alles aan de hand. En God heeft hem vertroost. Als je geen rust in je geest hebt. En Paulus zegt, Ik ben vertroost door de komst van Titus. Je ziet, hoe worden wij vertroost? We worden vertroost door het woord van God, hè? Zonder meer. Maar wij worden ook vertroost, ik word ook vertroost, door berichten, goede berichten over mijn broeders en zusters. Ja? En ik word ook vertroost door mijn broeders en zusters te zien. Dus daarom, zo belangrijk als je een gemeente hebt waar je naartoe kan gaan. En als je te ver weg woont, oké, dan is het jammer. Dan heb je niet altijd de gelegenheid om te komen. Hè? Dan kan je heel ver weg zitten, dan heb je dus peltalk of je luistert naar de preek op de site. Het is gelukkig een middel waardoor we mensen kunnen helpen, waardoor ze ook vertroost kunnen worden. Alleen de vertroosting door elkaar te zien en elkaar aan te raken en zo te kunnen praten, ja, dat heb je natuurlijk alleen als je zo bij elkaar komt zoals wij. Dus wij zijn zeer bevoorrecht dat wij dat kunnen doen hier met elkaar. En Paulus, want hij ging op weg naar Rome, dat staat in Romeinen, of in Handelingen. Het laatste stukje, nou kijk even mee naar, hou je vinger hier even voorbij hoor. Handelingen 28 zie je het staan. Handelingen 28 vers 15. Ze waren op weg naar Rome, lopend, ja. En vandaar, vers 15, kwamen de broeders van onze zaken gehoord hebbende. Dus die kwamen Paulus tegemoet, want die was dus wel in gevangenschap op weg naar Rome. Tot Appiusmarkt en de Tritabene, welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed. Ziet, hij zag zijn broeders, hij dankte God en hij greep moed. Ja, ik bedoel, hij was wel onderweg naar de keizer, ja. En die keizer toen, ik bedoel, hij zou voor de keizer verschijnen, dat waren nou niet van die... Dat is geen premier Balkenende waar hij voor kwam. Ja? Het was de keizer, een brute heerser. En hij greep moed door de komst van zijn broers die hij zag. Je ziet het belangrijk, hè, dat daar ook de vertroosting is. Maar als Paulus in 2 Korinthe 7 zegt, ja, dat God die de nederige vertroost, moeten we denken aan de situatie waarin hij was. En wat is nederig? Dat heeft te maken met zijn hart dat van binnen vol vrees was. En wat gaan we dan krijgen? Paulus was onrustig in zijn geest. En wat zegt de psalm? Wat buigt gij u neder, mijn ziel? Buigt neder. De nederigen. Dat heeft niet te maken van dat je je nederig opstelt. Het heeft te maken met zijn ziel die nedergebogen wordt. In het Engels staat hier cast down. Dat betekent nedergeworpen. En dat is precies wat de psalm zegt. En in de context geloof ik ook. De nederigen worden vertroost. Zorgen maakt de mens zorgelijk en depressief. Dus Paulus was inderdaad in zijn geest, hij had geen rust, hij was in vrees en omstandigheden. Ja, die zal ook op het moment even gehad van, ik zie het even niet meer zitten. He, dat hij ook in 2 Korinthe 1 zegt hij in het begin, kijk in 2 Korinthe 1, in vers 10, in vers 9. En aan het eind van vers 8 zegt hij, wij waren zeer in twijfel, ook van het leven. Ja, ik weet, als ik doodga, dan ga ik er alleen op vooruit. Tuurlijk. Maar ik sterf liever in mijn slaap zo, weet je wel. Als dat ik vervolgd word en dat ze me achter me aan zitten. En Paulus zegt, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwden zouden, maar op God die de doden verwekt. Ik kan geen kant meer op. Ik heb niks meer. Ik heb alleen God nog maar, die gelukkig de doden verwekt. Ja? Hij is de God van het leven, de God van de opstanding. Dan gaan we even mee naar Psalm. Dus God die de nederigen vertroost. En dat hebben we allemaal eens, dat wij, ik bedoel, nederig, dat ons hart. Even kijken, Psalm 42. Ja, 42 vers 6. Wacht, buigt gij u neder, o mijn ziel, ja? En zijt onrustig in mij. Paulus' geest was, wat zegt hij? Zijn geest was onrustig. Met andere woorden, zijn ziel was nedergebogen. En dan, wat is de oplossing? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossing zijns aangezichts. Hier staat het in vers 7. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. In vers 12 ziet het ook hetzelfde weer staan. Vandaar dat bij Paulus ook de remedie is, dat hij zegt, wees in geen ding bezorgd. Ja? Maar maak het allemaal bekend bij de Heere. Want die zorgen, en die had Paulus met die vrees, boog zijn ziel mede. Dus ja, Paulus is net zo'n mens als wij. Ja? Dus die heeft ook momenten gehad dat hij op een gegeven moment dacht, nou, wat moet dit worden? En dat zijn ziel nedergebogen werd en depressief was. Alleen het woord kan je er weer uithalen. En daarom zien we ook, samen met de psalm, het is God die de nederigen vertroost. Hij vertroost ons in die omstandigheden. Dus ik geloof wel dat mensen depressief kunnen worden, maar niet dat ze erin kunnen blijven, als gelovigen. Want God vertroost ons. Nou, en dat had Paulus ook. Hij is ons voorbeeld. Ja? Hij was net zo mens als wij. Dus die gevoelens heeft hij ook gekend. En daarom is hij ons voorbeeld. We zien ook, wat heet hij? Hij ging naar God. Hij vertroost de nederigen. Dus terug naar 2 Korinthe. Dat Titus, hij had geen rust, zie je het in hoofdstuk 12, of 2 vers 12. Hij had geen rust voor zijn geest, omdat hij Titus, zijn broeder, niet vond. Nou, en er was wel een hele deur geopend, hè, zien we in dat vers staan. Een deur geopend. Kijk, als je op 2 bladzijden teruggaat naar 1 Korinthe 16, dan zegt hij dat ook. In vers 8, ik zal te Efeze blijven tot de Pinksterdag. Want mij is een grote en krachtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Dat wil niet zeggen dat er is een grote deur geopend en dan krijg ik enorm veel mensen die tot geloof komen. Maar hij had wel de gelegenheid om een evangelie daar te verkondigen. En als je kijkt in Handelingen 19, dan zie je ook dat Paulus een enorme bediening had, dat iedereen in Azië, die hoorde het evangelie. En hij heeft 2 jaar lang, heeft hij daar vanuit die school, Tyrannus, heeft hij het evangelie verkondigd met vele tekenen en wonderen. En iedereen in Azië hoorde het. Dat was die krachtige deur. En er zijn ook velen tot geloof gekomen. Nou, dus als in 2 Korinthe 2, als je zegt in vers 12, die deur is geopend, hij had geen rust en toen is hij toch weggegaan. Hij is daar niet gebleven. En dan zien we ook dat hier weer ook zoiets staat van dat wij, ja, Paulus nam zijn keus, maakte zijn beslissing. Ja, dat wij zijn allemaal vrij om te kiezen. En hij maakte samen met de wijze van het woord van God de keuze wat voor hem op dat moment het belangrijkste was. Ja? En dat was dat hij Titus niet vond. En dat hij afscheid nam en vertrok naar Macedonië. Onder andere naar die gemeente, maar ook op zoek naar Titus. En Titus heeft hij uiteindelijk ook gevonden. En heeft hem dus vertroost. En ik denk ook daarom, en dat hij daarna ook doorgereisd is naar de Korintiërsbrief. Want toen heeft hij deze tweede brief van Korintiërs, heeft hij natuurlijk daarna geschreven. Nou, en dan zien wij in vers 14. Zien we eigenlijk het tegenovergestelde. Want je ziet, er is een grote deur geopend. Paulus is onrustig. De deur is geopend, maar Paulus blijft er niet. Hij gaat daar niet het evangelie verder verkondigen, gaat weg. En toch zegt hij, en God zij dank, die ons alle tijd doet triomferen in Christus. En de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Toch is het triomf. Zie je het? Want we gaan hier praten over een stukje dat gaat over de trouw aan God. En wij zijn natuurlijk gauw, wij kijken, we hadden het net ook even over, ja, veel stoelen. En we hebben zoveel stoelen gehad die vol zaten. En nou zijn er zoveel stoelen. Ja, zo kijken wij, ja. Zo zitten we in elkaar. In onze ogen kan het soms ook lijken dat je denkt, nou ja, ja, wat is het nou helemaal wat wij doen? Het is niet veel betekenend. We zien weinig mensen bijvoorbeeld. Of we bereiken misschien wel veel mensen, maar hoeveel maken dan echt de keus? In onze ogen kan het soms onbetekenend lijken, ja? Maar zo moeten wij niet denken. Het gaat erom, wij zijn in de bediening gesteld. Wij zijn gezanten van God. Ja, ik, in feite toen ik tot geloof kwam, ja, ik heb niet gesolliciteerd, maar God heeft mij wel dat gemaakt, ja? Ik sta nu in de bediening. En dan gaat het erom, voldoe jij aan de bediening? Ja? Je bent tot iets gemaakt. Je bent zijn dienstknecht. En doe je het ook? Je kan het wel doen, je kan het niet doen. En daar gaat het om. Het resultaat is een heel ander verhaal. Maar toch hebben we altijd de overwinning. Het gaat erom hoe God kijkt. En God kijkt zo, dat wij hebben altijd de overwinning. En waarom hebben wij nou ook altijd de overwinning? Ja? Wij hebben altijd, in Christus triomferen wij. Wij triomferen niet altijd in omstandigheden, of ja, wel in omstandigheden, maar de omstandigheden zijn zoals ze zijn. Die kunnen wij niet veranderen. En vaak genoeg hoor ik over christenen die zeggen, nou ja, als we nou allemaal dit doen en dat doen, dan gaan wij de wereld veranderen. Nou ja, wij kunnen de wereld niet veranderen. Het is wel Christus die de wereld kan veranderen in ons. Dus wij hebben een invloed in de maatschappij. Zeer zeker het lichaam van Christus. Zonder het lichaam van Christus zou deze wereld er natuurlijk veel erger aan toe zijn. Zonder meer. Maar God werkt in ons, ja. En inderdaad, als alle mensen tot geloof komen in deze wereld, dan zal de wereld er heel anders uitzien, ja. Maar ik ben er hier niet om in de regering te gaan zitten en om dan aan de mensen op te gaan leggen wat zij moeten gaan doen. Vanuit mijn geloof. Zo werkt dat niet. Want het koninkrijk op aarde zal nooit komen. Want dat komt pas als Christus er is. Ja, en dan veranderen dingen nu. Maar hij werkt nu in het lichaam van Christus. Nou, en dan zien wij triomferen al een tijd in Christus. Nou, kijk even mee in Colossenzen 2, vers 14. Filippenzen, Colossenzen 2, vers 14. Zo. Vers 15, sorry. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Aan het kruis is er wel gebeurd, ja. Aan het kruis heeft God, heeft Christus in het openbaar over de overheden en de machten getriomfeerd. Dus wij hoeven niet elke dag dat te overwinnen. Dat is al gebeurd, dat heeft Christus gedaan. Dus met de verkondiging hiervan, ja, hebben wij altijd de triomf. Zo ziet God dat. Als wij dit evangelie verkondigen, verkondigen wij constant de overwinning, ja. En wij zijn met hem meer dan overwinnaars. We zijn overgezet, ja. Kijk in Colossenzen 1, vers 12. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Ja, Christus heeft aan het kruis overwonnen. Wij weten het. Wij lezen ook in de Bijbel. Wij zijn ook ooit in die macht geweest. Maar wij zijn niet meer in die macht. Hij heeft ons daar uitgetrokken. En wij zijn overgezet in het koninkrijk. Dus wij zitten in een heel ander koninkrijk. We zijn hier nog wel op deze aarde. Maar we zijn niet meer van deze wereld. Wij zijn in een ander koninkrijk overgezet. We zijn niet meer in zijn macht. Dus wij bewegen ons altijd in het koninkrijk van God. Daar horen wij, hoewel we hier wandelen. Maar we zullen natuurlijk nooit meer, dat zal nooit meer ongedaan kunnen worden. Niemand kan ons scheiden. In wat voor omstandigheid ook. Kijk even mee in Romeinen 8, is daar een heel mooi voorbeeld van. Vers 35. Romeinen 8, vers 35. Ja, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen de slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. In al die omstandigheden, wij zijn gered, we blijven het ook, ja. Je ziet ook in die omstandigheden, ja, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Nou, terug naar 2 Korinthe. Dus Paulus dankt God in vers 14. En hoe de omstandigheden soms ook lopen, toch in Christus zie je dat dankt hij God die ons altijd, alle tijd doet triomferen in Christus. En de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Zie je, dus Paulus spreekt hierover natuurlijk over hij, de apostel. En hij spreekt over ons, hè, en de brief begint met Timotheus ook, Paulus en Timotheus. En iedereen die met hem toen rondtrok en het evangelie bekend maakte, ja. En Paulus, ja, hij wordt natuurlijk ook beschuldigd dat hij soms lichtvaardig handelde, en dan kwam hij niet, dan wijzigde hij zijn plannen. Maar dat moet kunnen, ja. Soms zie je, hé, er is een deur geopend, ik blijf. En soms moet je gewoon handelen, en dan verandert het. En dan toch altijd, zegt hij, door ons wordt de reuk van zijn kennis openbaar gemaakt in alle plaatsen. En dat is waar God naar kijkt. Dus al is het soms niet altijd zoals wij denken hoe het is. Nou, het is belangrijk als je weet, ben ik een goede geur voor God? En wanneer ben ik dat? Ja, zeker. Want in vers 15, wij zijn, goden, een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Dat is, eigenlijk, dat is onze bediening, ja? Het is een goede reuk van Christus. Het is, ja, niet voor iedereen zal het een goede, voor, als je kijkt naar de mensen, zal het niet altijd iedereen verdient, voor iedereen is het een goede reuk. Maar het gaat niet om, kijk, en dat is nou het punt, hè. Als je nou kijkt, nou, laat me een voorbeeld nemen over de EO bijvoorbeeld, hè. Nou, in het begin toen ze begonnen, heel veel mensen die vonden natuurlijk niks. Ik heb me er vroeger ook aan geërgerd. Voor mij was het geen goede reuk. Ja, dus, maar nu, als jij wil zijn een goede reuk voor de mensen op deze wereld, ja, dan moet je natuurlijk je aanpassen aan de wereld. Zodat je steeds prettiger voor hun gaat ruiken. Zo is het gewoon. Dat heeft te maken met je aanpassen aan de wereld. En dan onder het mom om zodanig mensen te bereiken. Maar dat is niet de Bijbelse manier. De Bijbelse manier is dat jij voor God een goede reuk bent. En niet voor de mensen. Want dat ben je niet altijd. Want het woord, kijk mee in Hebreeën 4 vers 12... Dat woord is tweesnijdend. Ja? Hebreeën 4 vers 12. En wat bedoelt hij daar dan mee? Want het woord Gods is levend en krachtig. Het is levendmakend. Het geeft leven. Het is levend. Ja, inderdaad, als jij het leest en je gelooft, dan maakt het jou levend. En nog steeds in mijn dagelijks leven. En het is ook krachtig. Het bekrachtigt mij. En scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En het gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes. En der samenvoegselen en des mens. En is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. Je ziet het. Het is een tweesnijdend zwaard. Voor de een in het verband met Paulus wat hij net schrijft. Is het een geur des doods. En voor de ander is het een woord een geur des levens. Ja. Dat gaat tjaka zo, ja. En dat is voor ons, kijk nog steeds, en ook voor de mensen die met het woord geconfronteerd worden, een oordelen van jouw gedachten. Dus kijk zo bij jou naar binnen in je hart. Iedereen kan zich heel mooi voordoen, maar het woord gaat helemaal naar binnen. God laat zich niet bedriegen. En dat geldt ook voor ons natuurlijk als wij het woord lezen. Het kan ook onze gedachten oordelen. En dan weten we al te vaak dat die niet in overeenstemming met Gods woord zijn. En dan gaan we erover nadenken. En dan zeg ik, wacht even, het woord heeft gelijk. Dus ik doe wat Gods woord zegt. Ik breng het onder de gehoorzaamheid van Christus in mijn gedachten. Ja? En zo moet ik dat doen. Want het woord veroordeelt het. Dus op dat moment is het voor mij geen prettige geur. Maar uiteindelijk, als ik gehoorzaamheid ben, dan zie je, hé, wacht even. Dan zei jij net ook, dan werkt het toch uit ten goede in jou. Ja? Word er weer beter van. Soms moet je dingen, ja, ik moet dingen leren. Het vallen en opstaan soms. En dat is ook als een gelovige is dat zo. Dus, even kijken hoor. Kijk bijvoorbeeld, dus het is een tweesnijdend zwaard, ja? Nou, kijk eens, dus het woord kan dus verdeeldheid brengen. En dat doet het ook. Kijk naar Lucas 2. Lucas 2. Is daarmee degene die dat woord brengt, ja, valt daar wat aan te merken? Nee, die doet wat hij doen moet. Lucas 2 vers 34... Simeon positief en negatief. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder. Zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Gaat over Christus. En tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door u zelfs ziel gaan. Opdat de gedachte uit vele harten geopenbaard worden. Zie je, hier ziet hij dus dat tweesnijdend zwaard, ja. Een positief of een negatief effect. Het hangt van de toehoorders af. Niet van het woord. Het woord wil alleen maar goed. Het woord, God wil dat alle mensen zalig worden. Dus, en maar ja, als je het niet wil, oké, ja, dan word je veroordeeld. Maar goed, dat ligt niet aan het woord. Dat ligt aan jou. Jij bent degene die kiest voor de ene kant van het zwaard of de andere kant van het zwaard. Kijk ook eventjes in Johannes 9, vers 39. We zien dat natuurlijk voortdurend in de Bijbel, Johannes 9, vers 39. En Jezus zeide: ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Zie, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Opdat degenen die niet zien, zien mogen. En die zien, blind worden. Dat zijn degenen die denken: ik heb de medicijnen niet nodig. De fariseeën. Ik weet het beter. Ik kan het zelf wel. Ik heb hem niet nodig. Dus die worden blind, die denken het te zien. Maar de hoeren en de tollenaars, ja, die zien. Die geloofden. En dit hoorde enige uit de fariseeën die bij hem waren. En zeiden tot hem, zijn wij dan ook blind? Jezus zeide tot hen: indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij, wij zien, zo dan blijft uw zonde. Zie wel, het gaat om zien en om blind zijn. Dat is wat het woord doet. Kijken we verder in Johannes 10. Dan zien we de tweedracht, vers 19. Dus, sta niet daarvan te kijken als wij met het woord komen, dat niet iedereen ja zegt. Ja? Het zal altijd dat zwaard zijn. Johannes 10, vers 19. Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden om deze woorden wil. En velen van hen zeiden: hij heeft de duivel en is uitzinnig. Wat hoort gij hem? Anderen zeiden: dit zijn geen woorden eens bezetenen. Kan ook de duivel de blinden ogen openen? Dus de ene zegt: hij is van de duivel. En de ander zegt: kan dat? Kan helemaal niet. Dus constant zie je dat scherpsnijdende zwaard. Voor de een gaat het om des doods en de ander is het des levens. Het is een goede reuk. 2 Korinthe 2. Ja. En God zij dank die ons in vers 14 alle tijd doet triomferen in Christus en de reuk zijnde kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen, want wij zijn goden een goede reuk van Christus en dan in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Dus degene die zalig worden, ja, denk bijvoorbeeld met Abel, Kain en Abel, ja, dan heb je hetzelfde verhaal. En daar zitten we nu nog steeds in. Je hebt de Kains en je hebt de Abels. Abel, die bracht in gehoorzaamheid, die geloofde God. En het was een lieflijke reuk, ja, voor God. En voor Abel. Maar Kain niet. Die kwam met zijn eigen werken. En zo is het nog steeds. Het hangt van de toehoorder af. En voor Kain was het dus, wat hier staat, een geur. Wat staat er? In degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Wat je hier in dit vers ook heel mooi ziet staan. In dit leven, of je gaat verloren, of je wordt zalig. We leven nu in de tijd van dat God zegt: genade zij u en vrede. Ja, voor iedereen. We leven in de bedenkende genade. God rekent nu de zonde niet aan de mensen toe. Onder de wet wordt het gelijk pas wordt je toegerekend. Ja? En natuurlijk, er komt een toren. Maar we weten, die toren is al 2000 jaar, staat die stil. Wordt die tegengehouden. Want het lichaam van Christus is hier op aarde. En door ons, zegt Paulus, ja, wordt de reuk zijnde kennis openbaar gemaakt aan alle mensen en alle plaatsen. Dat zijn wij. Het lichaam van Christus, ja. Dus in dit leven, je ziet het ook, dat de mensen die soms geloven, ja, het is allemaal van tevoren al geregeld. Het is allemaal, staat allemaal al vast en zo. De reformatorische leer. Nee, het is door de verkondiging van het evangelie, van Gods genade, wat Paulus heeft opgeschreven, hè, dat Christus is voor jouw zonde gestorven en is opgestaan. Als je dat gelooft, dan word je zalig. En als je het niet gelooft, dan ga je verloren. Kijk, wij worden in zonde geboren en we zijn allemaal op weg naar de hel dan. Naar de eeuwige dood. Maar toch is het nog niet zo dat, ik bedoel, tijdens je leven heb jij gewoon de hele kant, jij hebt nog steeds de keus om verloren te gaan. Omdat je namelijk je leven de tijd hebt om behouden te worden. Het gebeurt nu in dit leven. Het gebeurt nu met de verkondiging, zoals Paulus zegt. Ja, de reuk van zijn kennis wordt door ons nu bekendgemaakt. Toen was het Paulus. Het is nu door het lichaam van Christus. Dus de keus valt in dit leven. En dan zie je in vers 16, zie je het ook staan. Deze, wel een reuk des doods, ten dode, maar gene een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Dus voor de ene is het des doods. En voor de ander is het het leven. Dat is dus Hebreeën 4 vers 12. Het scherp snijdende, tweesnijdende zwaard. En dat merken wij. En dat is het niet alleen, laat ik het zo zeggen, in geestelijke, dit is letterlijk zo, natuurlijk. Maar ook heeft te maken, als wij staan natuurlijk voor de boodschap van Paulus, dan maken wij met dit woord ook scheiding. Ja? Tussen degene die Paulus willen volgen en degene die Paulus niet willen volgen. En dan krijg je ook dat Paulus op een gegeven moment moet zeggen dat hij een andere evangelie volgt. Ja, die zijn vervloekt, ja. Dat is weer niet dat ze verloren gaan, maar ze zitten wel aan de andere kant van het zwaard. Het woord maakt scheiding, ja. Zelfs zo erg dat je kan heel veel dingen kun je eenheid hebben. En met heel veel leden van het lichaam van Christus heb ik in die zin eenheid dat je gelooft Christus stierf voor mijn zonden opgestaan. Ik heb bij genoeg mensen ook thuis gewerkt waar ik gesprek had. Maar als we dan verder gaan met het woord de waarheid te verkondigen. En dan komen het punten van over de vergeving. En jullie kennen het zelf allemaal uit eigen ervaring. Dat opeens die eenheid op bepaalde punten opeens weg is. En dan zie je, dat is dat scherp snijdende zwaard weer. Dat maakt dan weer scheiding. En dan merk je dat de eenheid, helaas, nu kunnen we alleen nog maar over het werk praten en over het weer en over vakantie. Maar het gekke, datgene wat zo bond of bindt, dan kan ik maar tot op een bepaalde hoogte, kan ik nu gemeenschap met hem hebben en daarna niet meer. Dus daarom zegt Paulus ook, dat je moet de naam des Heren aanroepen met degene die de Heren samenvinden met mensen, die de Heren aanroepen uit een rein hart. Dat zijn degene die dus Paulus volgen. En dan, nou, dat weet u, dat merk je. Dan hebben we ook die eenheid. We hebben ook een gezamenlijk. De eenheid is geloofs, maar we hebben ook de eenheid des doels. Ja? We geloven hetzelfde. En ons doel is ook hetzelfde. Ja? De mensen te bereiken met het evangelie van Gods genade. Nou, met dit alles, dan denk je. Oké, en dan zegt hij: Hij doet ons alles triomferen in Christus. Ja, inderdaad, ja. Je kijkt om je heen en denk je: ja, nou ja, wat is het nou allemaal? Het lijkt in de ogen van. Zoals wij kijken niet veel. Maar nogmaals, je moet gaan kijken zoals God kijkt. Dan word je ook niet ontmoedigd. Dan zal het natuurlijk al lang kunnen stoppen. Soms dat je denkt, ja, wat je allemaal soms meemaakt. En toch, kijk in 1 Korinthe 1. Dat is altijd zo geweest. Kijk in 1 Korinthe 1 vers 18. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Maar ons die behouden worden, weet je, behouden worden, is het een kracht Gods. In vers 23, doch wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel ergernis en de Grieken een dwaasheid, enzovoort, enzovoort. En dan spreken we natuurlijk over de ongelovigen. Maar als we spreken over de verkondiging van evangelie van Gods genade en Paulus onze apostel, krijgen we natuurlijk hetzelfde effect. Goed, het is tweesnijdend. Maar goed, als we terug naar 2 Timotheus gaan, of 2 Korinthe gaan, want ik wil eigenlijk een beetje doorgaan, ik wil eigenlijk verder afmaken. Het is dus voor de ene reuk des doods en de andere reuk des levens. Maar voor God, daar gaat het om. Ben ik een goede geur van God? En dan zou ik dus helemaal alleen zitten, ja, en ik blijf bij wat God zegt in zijn woord, dan ben ik voor God een goede reuk. Al zegt de hele wereld dat het niet klopt. Maar voor God ben ik een goede reuk. En daar moet ik naar kijken. Dat is belangrijk. En wij willen vaak de resultaten zien. Nou, we doen wat we kunnen. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Ja, wie zijn tot deze dingen bekwaam? Nou, in principe, allemaal. Allemaal. Ja? Alleen, het gaat erom, het zijn degenen die willen. Ja? Dan zeggen we wel eens, er hangt een prijskaartje aan. Het zijn degenen die willen. Paulus zegt, betrouwen toe. Aan mensen die ook weer getrouw zijn om anderen te leren. Nou, dat zijn degenen die willen. Met als resultaat dat Paulus op een gegeven moment zegt, ik heb het geloof behouden. Ja, ik heb het geloof behouden. Daar gaat het om. Het gaat om de trouw aan de bediening aan het woord van God. En dat is voor God het belangrijkst. Niet of wij hele zalen vol hebben, of een geweldige organisatie. En dat het in de ogen weer het goed uitziet, of dat, weet ik veel, bedenk maar wat. Nee, het gaat om de trouw aan de bediening. Dat is wat Paulus hiermee wil zeggen. En dan zegt hij over wie is tot deze dingen bekwaam. Nou, kijk in 3 vers 5. Zegt hij, onze bekwaamheid is uit God. En afsluitend. Paulus spreekt hier over dat hij iets niet gevonden heeft. Hè? in hoofdstuk 7, dan weten we, hij heeft iets gevonden. Vanaf dit stukje, tot en met dat hij iets gevonden heeft, dan spreekt hij, ga thuis maar even voor jezelf lezen, dan spreekt hij over die bekwaamheid. Paulus moet erover spreken, over de bekwaamheid in zijn bediening. Dan spreekt hij in hoofdstuk 3, 4, 5 en 6 over. Allemaal om zijn bediening, ja, te verdedigen en te laten zien dat zijn bekwaamheid uit God is. Hij is wel de apostel van de heidenen. Nou goed, vers 17, want wij dragen niet gelijk velen, zie je, het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, als uit God in de tegenwoordigheid Gods spreken wij het in Christus. Dat was de bediening van Paulus. En zo sprak hij het. De mensen konden hem aanvallen en betichten van lichtvaardigheid. Of het was dit, of hij sprak niet goed, of ze twijfelden aan zijn apostelschap. En noem het allemaal maar op, terwijl ze notabene door hem kinderen van God zijn geworden. En alle zegeningen van, die erbij horen hebben geleerd. Ja? Maar Paulus zegt, ja, oké, het loopt zo of zo of zo. Maar let op, het woord van God draag ik niet te koop, zoals velen. In 2 Thessalonicenzen zegt hij ook, brieven alsof die door mij geschreven zouden zijn. Er waren dus brieven van Paulus in omloop, die waren helemaal niet door hem geschreven. Die waren vervalst. Dus het woord Gods te koop, hier ook. Wat bedoelt hij nou? Ik heb even gekeken in de kanttekening. Te kopen, er staat vervalsen, niet het woord van God. Dus niet het woord van God vervalsen. En waarom? Met als doel om het beter verkoopbaar te maken. Dat bedoelt hier, wij dragen niet het woord Gods te koop. Je kan het woord Gods beter verkoopbaar maken. Ik bedoel, ken je al de vertalingen die er zijn? Toen de Statenvertaling gewoon kwam, nou, die werd ingevoerd. Maar we hebben daarna allerlei vertalingen gezien. Dus hier op een gegeven moment, net de laatste vertaling, de NBV-vertaling, dat werd zelfs op televisie uitgezonden. Met de koningin erbij en allemaal. En heel Nederland opeens wist van nou, dat is toch geweldig, ja. Maar als je dan weet wat er dan gepresenteerd wordt, dan is het allemaal zo aangepast en zo naar de mens toe geredeneerd, dat de mensen worden steeds enthousiaster over die Bijbel. En de volgende keer staat er nog meer naar hun toe gericht. En weet je hoeveel dat opgeleverd heeft, die Bijbel, ja? Want allemaal, heel veel kerken zijn overgestapt op die vertaling. Business. Dus aan de ene kant, ja, inderdaad, het wordt aangepast. En we weten, er zit natuurlijk een verleider achter, ja? En dat is Satan. En die begon het woord ook te vervalsen. Genesis 3 al, want dat gaan we nu niet lezen, maar jullie weten zelf wel. Met Eva, heeft God niet gezegd? God had dingen gezegd. En dan gaat hij tegen Eva zeggen, heeft nu God gezegd? En dan gaat hij op een gegeven moment dingen gewoon ontkennen. Wat God gezegd? Nee, dat heeft hij niet gezegd. En dan gaat hij dingen toevoegen en weglaten, noem het allemaal maar op. En dat zien we precies in de Bijbels nu ook. Het woord van God werd in Genesis al vervalst. En dat zien we in de Bijbel. Vertaling exact hetzelfde. Maar Paulus zegt, nee, wij dragen het woord Gods niet te koop. Ik ga het woord ook niet aanpassen. Ik ga het ook niet een beetje makkelijker maken. En wat prettiger maken. Nee, zo sta ik in de bediening. Ja? En dan noemt hij een aantal punten. Namelijk uit oprechtheid. Dat is zijn motief. Uit oprechtheid, dit is de waarheid. Ja? Ik wil voor deze waarheid staan. Uit God. Nou, wie is de opdrachtgever, ja? Dat is God. Paulus heeft de opdracht wel van de Heer Jezus Christus gekregen. In de tegenwoordigheid van God spreken wij. Het is ook belangrijk dat je weet als je het Godwoord spreekt. In de tegenwoordigheid van, dat je in de tegenwoordigheid God, dat betekent, ja, dat je je bewust bent van zijn aanwezigheid, ja? Je hebt verantwoording aan hem af te dragen. Wat je vertelt. Dus daar moet ik altijd ook op letten. Ik heb ook geleerd. Als ik het niet weet, weet ik het gewoon niet. Dan zeg ik het gewoon. Ja, dat weet ik niet. Sommigen denken dat je alles overal antwoord op weet. Nou, nee, dat weet ik niet. Maar de neiging is wel zo om te denken dat je het moet weten. Dus dan weet je iets half-half. En dan ga ik vertellen. En dan blijkt op een gegeven moment, denk ik, ja, nou sta ik gewoon maar te vertellen. Omdat ik wil gewoon doen alsof ik alles weet. Maar ik weet natuurlijk niet alles. Dus dan kan je beter mijn mond houden. En misschien weet een van de broeders in de gemeente wel dat je, hey. En dat gebeurt ook wel eens, dat je denkt, oh ja, hey, weer wel geleerd. Dus nee, tegenwoordigheid van God. Ga geen verhaaltjes vertellen. Ja? En dan spreken wij het in Christus. Nou, dus in zijn autoriteit. Paulus zegt, ik spreek de waarheid in Christus. Nou, En dat is wat, zoals Paulus, dus het gaat niet om het succes wat hij zou hebben. Want als je voor seks, succes kijkt met de boodschap, dan is er niet. Maar het was de bediening. En het gaat om de getrouwheid voor God, dat je daar de goede reuk voor hem bent. En dat verblijdt God. Ja, want als je een goede reuk bent voor hem, dat betekent dat je welbehagelijk bent. Dat is iemand die staat voor deze bediening. Dus met andere woorden, het wordt door ons bekendgemaakt op alle plaatsen. En Paulus zegt, wij zijn gezanten van Christus. En aan iedereen maken wij de boodschap bekend. Aan iedereen. Iedereen moet het horen. En dit is de laatste tekst, 1 Korinthe 15. Weet dan, al lijkt het soms anders, maar het gaat om de bediening. Het resultaat, dat moeten wij gewoon aan de Heer overlaten. Maar het gaat erom dat als wij persoonlijk kijken, hoe sta ik hierin? He, met de avondmaal ook. He, onderzoek jezelf of ik in het geloof ben. Ben ik goed bezig? En 1 Korinthe 15, vers 10. Nee, vers 58, sorry. Zo dan, mijn geliefde broeders. Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Ik kan heel veel overvloedig aan het werk zijn voor mijn bedrijf. En dan ga ik adverteren, ik ga dit en dat doen, ja, want ik moet natuurlijk omzet draaien. En dan krijg ik klanten en ik verkoop. Ja, en het loopt goed, ik heb hier resultaat. Dan denk ik, hé, gelukkig. Maar als er geen hond komt, dan denk ik, ja, het is allemaal voor niks geweest. Maar hier, net zoals van mijn werk, overvloedig zijn nu in het werk des Heren. Ja, dan zie je niet altijd het resultaat. Dat is met de site ook. Heel veel mensen lezen, dat zie je gewoon. Als je denkt, nou, als zoveel mensen ook zouden reageren. Nee, ze lezen het boodschap, ze horen het, ze lezen het, ze zien het. Ik weet niet wat de uitwerking is. Misschien is de uitwerking van de ene persoon naar de andere, dat ik weet nu van Ruud inmiddels, dat in Jakarta zit iemand die leest ook de site en die vertaalt artikelen. Zal ik hem nooit zien? Dat is het werk des Heren. Hij zegt, het werk wat je doet, sowieso, dan kijk ik weer naar resultaat. En we willen natuurlijk ook resultaten, want natuurlijk. Maar het gaat in de eerste plaats om de bediening, dat je getrouw bent aan de bediening. En het is in de ogen van de Heren niet ijdel. En dat is dus de goede geur. Het is nooit ijdel. Het is een goede geur van Christus. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel voor deze dag. We danken u, Vader, dat uw woord ons dat zo leert. Het geeft ons ook heel veel bemoediging, Vader. Want natuurlijk, Satan zal altijd proberen deze boodschap tegen te houden. En dan zal hij proberen op onze emoties te werken. Dat wij ontmoedigd gaan raken. En dat het allemaal niks voorstelt. Maar heren, nee. We moeten kijken zoals u kijkt. En dan weten we dat we een goede geur zijn van u. En dat de reuk van uw kennis door ons wordt openbaar gemaakt. In alle plaatsen aan iedereen. En dat we altijd de overwinning hebben, triomf. We maken uw overwinning bekend. En wij zijn met u mede-overwinnend, Vader. En ik bid daarom ook dat we hierdoor gestimuleerd mogen worden om door te gaan. En het evangelie van uw genade met vrijmoedigheid bekend te maken. En dat vraag ik voor ieder van ons. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.